Goedenavond, gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Fijn dat u hier in de kerk bent en fijn dat u thuis meeluistert en meekijkt met deze dienst. In deze dienst zal dominee Van der Stoep uit Nieuwland Oosterwijk voorgaan. En de liederen worden hier in de kerk gezongen door 2 gemeenteleden. Thuis wordt u van harte uitgenodigd om wel mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar René en Anita van der Zwaan. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem verwacht ik een heilrijk lot. Vers 1 van Psalm 62. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is Advent en wij zien uit naar de komst van Emmanuel. Daar willen we ook met ons lied van zingen. Wij zingen gezang 113 vers 1 en 3 uit Weeklank. O kom Emmanuel, verlos uw volk, uw Israël. Gezang 113 vers 1 en 3. In verbondenheid met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden we vanavond het geloof. Met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum. Daarna zingen we Psalm 27, het laatste, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er verder volgt, straks met mond en hart, Psalm 27, vers 7. Wij belijden samen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in de hel, maar die op de derde dag ook weer is opgestaan van de doden. Is opgevaren ten hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is ons lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we met elkaar bidden en vragen om de leiding van de Heilige Geest vanavond. Heere God in de hemel, dank u wel dat u de levende bent. Ook als wij vanavond samen zijn rondom uw woord, mogen we dat weten en vertrouwen. Als we hier in de kerk zijn, maar ook als we thuis mee mogen kijken en luisteren. U bent er en u laat van u horen. En Heere, wat blijft dat bijzonder? Er is geen tijd zo donker of uw licht straalt. En het kan soms lijken alsof u niet meer van u laat horen. Maar ineens klinkt daar weer uw stem. En ook vanavond brengt u ons als gemeente samen, verbonden met elkaar, zodat wij opnieuw uw stem zouden horen. En dan weten wij, Heere, dat u ons kent. U doorgrondt ons zelfs, u ziet ons dieper dan wij onszelf ooit kennen. En u weet van onze situatie, waar wij als land, als maatschappij in verzeild zijn geraakt. De tijd die we meemaken met alle onzekerheid, verwarring, bij sommigen ook angst. En u weet wat dat met ons doet als kerk, als gemeente. Maar u kent ook van ieder van ons de persoonlijke situatie. Wat we van binnen hebben meegebracht naar de kerk. Of wat ons, terwijl we thuis meeluisteren, ons zo enorm bezig kan houden. Heere, geef dat het ons mag troosten dat u ervan weet. En geef ook dat wij vanavond in het duisteren van alles wat er gebeurt, uw licht mogen zien. Licht van uw genade, van uw redding, van verzoening. Door het bloed van de Heer Jezus. Doordat Hij, uw lieve Zoon, voor ons geboren werd. Als een kind. Zodat wij in dat licht van u mogen leven. Elke dag. Maar dat niet alleen, dat wij ook een licht van u mogen zijn in deze wereld voor de mensen om ons heen. Dwars tegen alles in, dat we toch op u blijven hopen en zo tot zegen zijn. Heere, wilt u ons daar vanavond ook in oefenen met elkaar? Als we hier zijn in de beslotenheid van de gemeente, in de warmte van dit gebouw, in de stilte van onze huizen. Wilt u komen met uw Heilige Geest in ons midden, in ons hart. Onze oren openen, uw woord openen. Laat de Bijbel voor ons vanavond geen verzegelde boekrol zijn, maar laat het open liggen, werkelijk tot spreken komen. En zo een lamp voor onze voet en een licht op ons pad zijn. Heere, wij bidden, gedenk ons zo allemaal, jong en oud, klein en groot. Help ons in het luisteren en in het spreken. Tegen alle die een taak hebben, de organist, de voorzangers, de koster. Uiteindelijk wij allen, want u geeft ons vanavond allemaal een taak. En bovenal, Heere, geef dat we u in ons midden weten. Dat we ons verheugen mogen in uw aanwezigheid. En straks vol van geloof en vol van moed onze weg weer zullen vervolgen. Om u te dienen. Laat deze dienst werkelijk dienst aan u zijn. Tot uw eer, tot uw lof. En ook dienst van u aan ons. Tot onze zaligheid. Heere, hoor ons zo uit enkel genade. Neem daartoe al onze zonden weg. Zie ons in Christus aan. En hoor ons om hem. Amen. We openen vanavond de Bijbel in het Oude Testament en we lezen met elkaar uit Jesaja 8, de eerste 22 versen. Jesaja 8, vers 1 tot en met 22 is onze schriftlezing. We lezen daar Jesaja 8 vanaf vers 1. Verder zei de Heere tegen mij: neem u een groot schrijfbord en schrijf daarop voor iedereen leesbaar Maher Shalal Gasbas. Toen nam ik voor mijzelf betrouwbare getuigen, Uria de priester en Zacharia de zoon van Jeberechia. Ik was tot de profetes genaderd. Zij werd zwanger en baarde een zoon. Toen zei de Heere tegen mij: geef hem de naam Maher Shalal Gasbas. Want voordat het jongetje papa of mama zal kunnen roepen, zal men het vermogen van Damascus en de buit van Samaria voor de koning van Assyrië dragen. De Heere sprak opnieuw tot mij, omdat dit volk versmaat de zachtstromende wateren van Siloa, en er vreugde is bij Rezin en de zoon van Remalia. Daarom, zie, doet de Heere over hen opkomen de machtige, geweldige wateren van de rivier de Eufraat, namelijk de koning van Assyrië met al zijn luister. Deze zal buiten al zijn stroombeddingen treden en over al zijn oevers heen stromen. Hij dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen. Hij reikt tot aan de hals. En zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van uw land innemen, Immanuel. Volken, loopt de hoop en wordt verpletterd. En neemt er oren, alle die in verre landen zijn. Omgort u en wordt verpletterd. Omgort u en wordt verpletterd. Beraam een plan, het zal verijdeld worden. Spreek een woord, het zal niet tot stand komen, want God is met ons. Immers, zo heeft de Heere tegen mij gezegd, toen zijn hand mij te sterk werd en hij mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan. U mag geen samenzwering noemen, alles wat dit volk een samenzwering noemt. En waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. De Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en hij is uw verschrikking. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots en een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. Bind het getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Ik zal de Heere verwachten die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Zie, ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de Heere van de legermachten die op de berg Sion woont. Wanneer zij dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met hun gelispel en geprevel, zeg dan, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Men zal er terneergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men honger lijdt, zal men uitbarsten in woede en zijn koning en zijn God vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden het donker in. Nou, tot zover de schriftlezing. En de kerntekst waar het vanavond over gaat zijn de versen 16 tot en met 18. Laten we die nog een keer lezen. Deze woorden, bind het getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Ik zal de Heere verwachten die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Zie, ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de Heere van de legermachten die op de berg Sion woont. Thema van de preek is leven in hoop. En ik heb daarbij drie gedachten. Eerst letten we op een donkere tijd. Daarbij zal ik ook wat meer schetsen over de context van dit gedeelte. En ligt de nadruk ook iets meer op de uitleg van wat er nu eigenlijk staat. In de tweede gedachte letten we op een teruggetrokken kerk. En tot slot op een verwachtingsvol hart. Dus leven in hoop, een donkere tijd, een teruggetrokken kerk en een verwachtingsvol hart. Eerst zingen we ons naar de verkondiging toe. De woorden van Psalm 130, vers 3 en 4, die u in uw hart mee mag zingen en thuis natuurlijk uit volle borst. Vers 3, ik blijf de Heere verwachten. Vers 4, hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, vers 3 en 4. Thank you. Straks, in aansluiting op de verkondiging, zingen we zonder verdere aankondiging uit gezang 104 uit Weerklank, vers 1, 2 en 4. De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver. Gezang 104, vers 1, 2 en 4 straks. Geroepen gemeente hier in de kerk en thuis, in Jesaja 8 en de hoofdstukken daaromheen, bevinden we ons in het koningentijdperk na David en Salomo. Zo ergens rondom 735 voor Christus. Het rijk is al verdeeld. Er is het tienstammenrijk Israël met koning Peka. En er is het tweestammenrijk Juda met koning Agas. En daar vlakbij ligt Syrië met koning Rezin. En wat verder weg heb je het grote wereldrijk Assyrië. Nu is het zo dat Israël en Syrië oorlog gaan voeren tegen Juda. En dat is voor hen een hele gevaarlijke en angstige situatie. En Agas en het volk vertrouwen daarbij niet op God. Als Agas zelfs een teken aan God mag vragen, dan weigert hij dat. Hij wil het zelf redden. En wat doet God dan? Nou, hij geeft toch een teken. Het teken van Immanuel. Je kunt dat in hoofdstuk 7 lezen. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Nou, in die situatie zien we de profeet Jesaja aan het werk. Hij heeft in opdracht van God, ja, wij zouden vandaag zeggen, een groot billboard gemaakt en daarop geschreven Maher Shalal Gasbas. Oftewel, snel naar de roof, vlucht tot de buit. Dat is dus een oordeelsaankondiging. Nu is het opvallende dat als Jesaja vervolgens samen met zijn vrouw, de profetes, een kind ontvangt in diezelfde periode, dat hij dat kind diezelfde naam moet geven. Op dat geboortekaartje staat dus zoiets als Jesaja en de profetes melden u dankbaar dat ze uit Gods hand een zoon hebben ontvangen en wij noemen hem Maher Shalal Gasbas en hij is het broertje van Shear Yashub. Want Jesaja's eerste kind had ook al zo'n vreemde naam. Namen die iets vertellen, die het volk wakker willen schudden. In die naam zit oordeel, maar ook bemoediging. Syrië en Israël zullen het niet redden tegen Juda. Alleen dat zal niet komen door Assyrië, met wie Juda een bondgenootschap aan het sluiten was. Maar dat zal alleen komen door God. Alleen het probleem is, dat is de geestelijke crisis in die dagen. Het ontbreekt bij het volk aan dat godsvertrouwen. Het veracht, zo staat er in vers 6, ik neem u wat mee door de tekst ook. Het veracht de zacht stromende wateren van Siloa. Dat wil zeggen, ze verachten Gods hulp. En daarom zullen ze alsnog door Assyrië overstroomd worden, zoals de machtige rivier de Eufraat met geweld buiten zijn oevers treedt. En het zal dan met Juda zijn als met iemand die tot aan zijn nek in het water staat. Dat is maar op het randje dat het goed afloopt. Het oordeel gaat dus zeker komen over Juda. En toch wanhoopt Jesaja niet. Tot twee keer toe geeft hij aan dat Juda het land van God is. Aan het einde van vers 8, het is uw land, Immanuel. En in vers 10, want God is met ons. Misschien weet u het wel, daar staat in het Hebreeuws dus ook letterlijk Immanuel. Wat betekent dat? God met ons. Alleen wat Juda betreft is dat ondertussen wel allemaal tegen dovemansoren gezegd. Ze beven van angst, zoals de bomen in het woud beven voor de wind. Ze hebben heus wel in de gaten dat ze totaal niet opgewassen zijn tegen hun vijanden. Ze zijn radeloos, redeloos en zonder God ook reddeloos. Ja, want als je niet op hem vertrouwt, dan ben je toch zonder God? Ze zijn in hun angst daarom alleen maar bezig om samenzweringen te maken, zoals in vers 12 staat. Hulp van vreemden, dat moet hen redden. Vriendschap met de wereld veroverende macht van dat goddeloze Assyrië. Maar God zegt ondertussen tegen Jesaja, laat het jou niet verontrusten als jouw volksgenoten het elke dag weer hebben over dat soort verboden bondgenootschappen waarmee jij om mij niet kunt instemmen. Laat het je niet verontrusten, want angst is een slechte raadgever. Een veel betere weg is de Heere heilig achten. Hem vrezen, hem vertrouwen. Wat dat betreft moet het ook heel moedgevend zijn geweest voor Jesaja en voor allen die op God vertrouwen, om te weten dat de Heere voor hun heil zorgt. Moedgevend dan dus ook dat meerdere keren in dit hoofdstuk die naam van Immanuel valt. Als ze dat horen, dan geeft hen dat moed. Nee, niet dat ze nooit meer bang zijn. Ook een gelovige is heus wel eens bang. Maar in hun angst vinden ze rust bij de Heer. Het geloof in Gods beloften overwint de radeloosheid waar hun volksgenoten zo'n last van hadden. Ja, dan kan het twee kanten op. Of je vertrouwt je inderdaad aan de Heere toe, of je doet het niet. Maar dan kom je hem ook tegen op je weg en dan zul je over hem struikelen. Dat is wat vers 14 en 15 zegt. En helaas gebeurde dat laatste het meeste in Juda. Jesaja en zijn gezin, en trouwens ook de leerlingen van de profetenschool die bij hem hoorden, een soort bijbelschool waar Jesaja onderwijs aan gaf, die vormden wat dat betreft een uitzondering op de regel. Van koning Achaz was er immers niet veel goeds te verwachten. En de geestelijke elite van het volk hulde volledig met Achaz mee. Ja, het volk zelf was in paniek en liet God links liggen. Dat maakte het juist zo donker. Het grote probleem was niet allereerst de politieke situatie met die vijandige legers voor de deur. Nee, het grote probleem was dat het volk God negeerde. Dat ze deden alsof hij machteloos, onverschillig en onbelangrijk was. En het volk liet dat ook heel letterlijk blijken door God niet om hulp te vragen, maar door een heil te zoeken bij mensen. Bij de goddeloze vijand. Zelfs ook, we komen dat meermaals tegen in het hoofdstuk, bij de occulte machten. Herkennen wij dat ook niet in onze tijd vandaag? Gewoon in onze samenleving waar wij onderdeel van zijn? Ook vandaag merken wij om ons heen hoezeer en hoe makkelijk mensen God links laten liggen. Hooguit wordt de spot met hem gedreven of wordt hij hoogmoedig ter verantwoording geroepen, maar verder is hij zeker niet belangrijk. Hij wordt genegeerd. Wij zoeken ons heil wel bij onszelf, bij mensen en machten, bij wetenschap en techniek. En als het moet, zoeken mensen het ook gerust bij occulte machten. Trouwens, als je eerlijk bent, herken je dan die neiging ook niet bij jezelf? Op jezelf vertrouwen, op mensen die je kunt zien, op wat wij allemaal voor elkaar denken te kunnen krijgen, is vaak veel gemakkelijker dan je leven in Gods handen leggen. En, en letten op de tekenen van zijn genade. En toch heeft de Heer ondertussen in elke tijd mensen die ondanks alles toch op hem bouwen. Jesaja in zijn tijd, maar ook vandaag. Wij mogen vanavond samen zijn als gemeente, met een groepje in de kerk, een deel van u thuis voor het scherm, als ouderen en jongeren samen rondom het woord. Dat gaat door, ook in deze tijd. En niet alleen de verkondiging, maar er zal hier toch ook ongetwijfeld van tijd tot tijd gedoopt worden. En hopelijk hebt u inmiddels ook het avondmaal alweer kunnen vieren. En wij hoeven onszelf daar geen schouderklopje over te geven. Kijk, dat er een gemeente is, dat wij hier zijn, dat God doorgaat met zijn werk. Dat hebben we alleen te danken aan Gods opzoekende liefde en aan zijn enorme trouw. Maar dwars daardoorheen is het wel ook een belijdenis om naar de kerk te komen, om thuis trouw mee te kijken, om naar het avondmaal te gaan, om je kind te laten dopen. Dat is ook nu een belijdenis van geloof en van afhankelijkheid, elke keer weer. Je zou zelfs kunnen zeggen, het is een daad van verzet. Bidden in een wereld die inderdaad niet naar God vraagt, waarin hij genegeerd en veracht wordt. In die wereld en in zo'n tijd gaan wij door met het luisteren naar Gods stem. Met het vieren van zijn heil, met het leven naar zijn wil. Dat is genade van hem. En voor die genade kunnen we hem alleen maar nederig en vol verwondering danken. Immers dat donkere van onze tijd, die neiging om God te negeren, die kun je ook zo ontzettend in jezelf gewaar worden, toch? Als je het in de grote of de kleine dingen van je leven te veel van jezelf, van mensen, verwacht in plaats van de Heere. Dat kan natuurlijk maar zo, laten we ons geen illusies maken. De donkerheid van de tijd zit ook in de kerk, zit ook in ons hart. Dat vraagt trouwens ook telkens weer bekering. Dat je weer, of dat je voor het eerst, op God gaat letten. Hem heiligt in je leven door hem de plaats te geven die hem toekomt. Door je klein te maken voor hem. En jezelf in gelovige afhankelijkheid aan hem over te geven. In elk geval, wees eerlijk naar de Heere toe. En tart zijn geduld niet, want Gods geduld is wel zeer groot, maar is niet eindeloos. En dat wordt Jesaja ook gewaar. En Juda trouwens ook. Alleen is het maar de vraag in hoeverre zij het in de gaten hebben. Daarmee zijn we trouwens bij onze tweede gedachte over een teruggetrokken kerk. Want Jesaja, die krijgt in vers 16 eigenlijk wel een hele vreemde opdracht. Bind het getuigenis toe en verzegel de wet onder mijn leerlingen. Het getuigenis, daar wordt de profetie mee bedoeld. Stel het je maar heel letterlijk voor, de boekrol met de profetie, die wordt opgerold en dichtgebonden. Een touw eromheen en een zegel eraan. Wij zouden zeggen, de Bijbel wordt dichtgeslagen, de sloten dicht en vervolgens opgeborgen in een kast in de consistorie. En dat was de consequentie. Het volk bleef weigeren om naar Jesaja, om naar de Heere te luisteren. Dan gaat de Bijbel dicht en de kerk op slot. Blijkbaar is dat dus een mogelijkheid, hè? Dat als je maar lang genoeg niet naar God luistert, dat hij er op een gegeven moment het zwijgen toe doet. Dat hij in woorden uit het Nieuwe Testament de kandelaar van het woord van zijn plaats wegneemt. Nee, niet omdat hij niet genadig is, maar omdat mensen hem zo weggedrukt hebben in hun ongeloof, dat er voor hem geen plaats meer is. Wat dat betreft zijn al die leegstaande kerken in ons land een teken aan de wand. En dan bedoel ik niet dat ze leegstaan door de coronacrisis, maar omdat er gewoon geen mensen meer zijn. Hoe vaak lees je dat niet in de media? Daar en daar wordt weer een kerk gesloten. Aan het einde van de dienst, soms zo'n verslagje, aan het einde van de dienst legt de predikant voor de laatste keer de zegen op de gemeente, daarna slaat hij de kanselbijbel dicht en draagt hem de kerk uit. Niet tijdelijk om de kerk te restaureren of zo, maar definitief. Hier geen diensten meer, geen woordverkondiging, geen doop, geen avondmaal. Waarom niet? Omdat God het niet wil, nee. Omdat er geen mensen meer zijn. Dat is aangrijpend, toch? Het oordeel van de godsverduistering. Ons al dan niet luisteren naar het woord, heel concreet ook in onze betrokkenheid op de kerkdiensten, zegt ook iets over wat er geestelijk gaande is. Over wat er in de samenleving gebeurt, zegt ook iets over wat er in uw en in jou en in mijn hart gebeurt. Als je je plek in de kerk leeg laat, nee, niet omdat het aantal kerkgangers aan de 30 zit, maar gewoon omdat je niet wil. Dat je daarom thuis ook niet meekijkt misschien. Als je zo je plek leeg laat, omdat God niet op de eerste plaats in je leven staat. En als dat nu maar vaak genoeg gebeurt en bij genoeg mensen, dan is de kerk op een gegeven moment leeg. En wat dat betreft is het ook alweer heel spannend wat deze periode doet met de kerk en met ons geloof, nu we niet zomaar in vrijheid naar de kerk kunnen gaan. Bind het getuigenis toe. Jesaja spreekt niet meer in het openbaar. Geen openbare erediensten, geen online diensten, ook niet op die barricade, geen evangelisatieacties. Niets. Nou ja, niets. Nee, het wil niet zeggen dat alles stopt. Er zit, hoe vreemd het misschien ook lijkt, ook een bemoediging in deze opdracht. De Heere laat hiermee aan Jesaja zien dat zijn woord, en dus ook het woord dat Jesaja gesproken heeft, wel waar is en ook waar zal worden. De Heere bevestigt zo ook Jesaja's roeping. Het feit dat mensen het woord niet geloven, wil niet zeggen dat er met dat woord iets mis is. Dat is een bemoediging voor iedereen die in Gods koninkrijk werkt en weinig vrucht ziet. De vrucht die wij zien is niet bepalend voor de waarheid van het evangelie. Dat is ook een bemoediging voor iedereen die gelooft. Ook voor u, voor jou, als je midden in de samenleving staat. Als je onder je collega's bent of onder je klasgenoten. Of zelfs binnen je familie en je bent de enige die met God leeft. Dan kan de moed je soms in de schoenen zakken, toch? Je kunt gaan twijfelen, heb ik het dan wel bij het rechte eind? Waarom weet ik me wel aangesproken door het woord? En is het voor zoveel anderen inderdaad een verzegelde boekrol? Ik moest hierbij denken aan een anekdote van een paar jaar terug. Toen werd in New York de zogenaamde godsbrief van de wetenschapper Albert Einstein geveild. In die brief rekent hij af met het geloof in God. En zegt hij onder andere dat het woord van God voor hem niets meer is dan een weergave en een gevolg van menselijke zwakheden. Hij noemt de Bijbel een collectie van eerbiedwaardige, maar primitieve verhalen. Als je zo over de Bijbel denkt, dan zit de Bijbel voor je dicht. Als een verzegeld boek, hoe intelligent je ook bent. Er werd trouwens destijds wel 2,6 miljoen euro voor die brief betaald. Maar vervolgens door de veilingmeester, hoe dwaas kun je zijn, excuses voor werd gemaakt bij God. Je kunt zomaar denken, als nou zulke wijze mannen en andere wijzen van deze wereld het woord van God zo verachten, wat moet ik dan? Maar hoor dan wat de Heere hier aan Jesaja duidelijk maakt. Ondanks al die tegenstand is het woord wel waar. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. Er zit vervolgens dus ook in dat Jesaja opgeroepen wordt om in kleine kring toch door te gaan met het lezen van het woord en met het dienen van de Heere. Dat is ook bemoedigend. Ook al moet Jesaja zich terugtrekken uit het openbare leven, in de kleine kring mag en moet je doorgaan met God te dienen. Het lijkt dan bijna alsof de liberalen van vandaag hun zin krijgen dat geloof voor achter de voordeur is. Je zou bijna denken dat hier hetzelfde wordt gezegd. Als het dan niet anders kan, dan moet het inderdaad maar achter de voordeur blijven. Maar laat het daar dan wel gebeuren. Ook nu, ook in coronatijd. In de beslotenheid van je eigen huis, van het eigen kerkgebouw, van de christelijke gemeente, waar je het woord leest, waar de geest werkt, waar de sacramenten worden bediend. Juist in zo'n tijd is het alleen maar van meer belang om trouw te zijn onder het woord en de sacramenten. Dan heb je juist telkens die versterking van het geloof extra hard nodig. Juist omdat je morgen weer op dat ongeloof en op dat onbegrip stuit. Juist omdat je er in je eigen hart op stuit. Dan is het een zegen van de Heere als je zijn stem mag horen. En als hij het zelf door zijn geest in je hart bevestigt, mijn woord is waar. En mijn liefde is op jou gericht, mijn zoon heb ik ook voor jou gegeven. Je schuld vergeven, je mag leven van mijn genade. Hoe dwaas dat voor je omgeving ook lijkt. En hoeveel verzet het wellicht ook oproept. En zo wil de Heere ervoor zorgen dat zijn heil door ons hele leven heen gaat. Heen trekt. En zodat de mensen om ons heen dan wellicht niet zelf de Bijbel lezen of al zo ver bij God weg zijn dat ze niet eens meer in staat zijn om überhaupt iets van die Bijbel te begrijpen of te kunnen plaatsen. Maar dat zij dan wel ons leven zullen zien. Het leven van de kerk, van Gods kinderen. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. Maar die leerlingen staan natuurlijk wel gewoon midden in de samenleving. En het woord van God is in hun hart gegrift. Het komt naar buiten en het oefent zijn levende kracht. In denken en doen, in handelen en spreken. Zo is soms Gods manier van werken. Voor het oog trekt hij zich terug, maar ondertussen oefent hij de kracht, zijn kracht, door de levens van zijn kinderen heen. Zijn kinderen als leesbare brieven, als levende Bijbels, zou je bijna zeggen. Kijk ook maar naar Jesaja. Hij zegt in vers 18, zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft, zij dienen tot tekenen en wonderen in Israël. Letterlijk. Als Jesaja door Jeruzalem loopt met zijn beide kinderen aan de hand. Aan de ene hand Shear Yashub en aan de andere hand Maher Shalal Gasbas. Ja, die mensen die zullen hem wellicht vreemd hebben aangekeken. Misschien wel een beetje om gelachen. Wie noemt zijn kinderen nou zo? Maar het waren wel tekenen van God. zichtbare verkondiging. Om zulke concrete dingen kan het dus gaan, hè? Om de namen die je je kinderen geeft. Over de keuzes die je maakt in huis en in je vrije tijd. Waar je prioriteiten in stelt als het gaat om bezittingen en carrière en opvoeding. Noem maar op. Deze teruggetrokken houding is dus niet per se in tegenspraak met Gods opdracht om de wereld in te gaan en te getuigen. Die opdracht blijft wel staan. Maar soms kan de tijd dus zo zijn. En misschien is onze tijd daar wel een sprekend voorbeeld van aan het worden. Dat het naar buiten treden moeilijker is geworden. En dat het alleen nog binnenshuis kan gebeuren. Ik zeg, misschien is onze tijd daar een voorbeeld van aan het worden. Maar ik zeg ook, het is nog zeker niet helemaal zo. Er is nog genoeg ruimte, ondanks alle beperkingen. We kunnen samenkomen in de kerk. U moet wel reserveren, maar verder is er niemand die u een strobreed in de weg legt. En de diensten kunnen uitgezonden worden. En er kan geëvangeliseerd worden. En als christen kunnen we midden in de tijd staan. Nu laten we dat dan ook doen. Niet hopeloos, niet moedeloos, maar, dat is onze laatste gedachte, vol verwachting. Want dat is natuurlijk het grote geheim onder deze levenshouding, onder het volhouden van Jesaja, onder het volharden in het geloof ook vandaag. Daaronder ligt verwachting op de Heer. Alleen zo kun je het volhouden. Zoals Jesaja het zegt in vers 17. Ik zal de Heere verwachten die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Dus zelfs al zie ik helemaal niets van hem. Ook al lijkt hij op grote afstand. Al denkt iedereen dat hij zich niet meer met ons bemoeit. Toch hoop ik op hem. Want zolang God er is, is er hoop. Hoop op bekering. Op terugkeer. Dat God zelf het zegel weer openbreekt. En dat de Bijbel weer opengaat. Dat mensen weer naar God gaan vragen. En dat er door het oordeel heen toch een nieuwe toekomst gloort. Omdat God trouw is. Die belofte zat trouwens al in de naam van Jesaja's oudste zoon. Shear Yashub. Dat betekent een rest zal terugkeren. Wat God beloofd heeft, dat maakt hij toch waar. Toen en nu. Jesaja's woorden blijken ondertussen wel hoe afhankelijk we daarin zijn van God. Van hem alleen verwachten we onze hulp. Niet van onszelf, wij kunnen echt niet zonder God. We hoeven het ook niet van mensen in het algemeen te verwachten. Niet van samenwerkingsverbanden met goddeloze vijanden, niet van occulte machten. Uiteindelijk ook niet van de techniek of van wetenschap of wat dan ook. Het stelt allemaal teleur. Het helpt je in dit leven niet. En het stelt trouwens ook voor eeuwig teleur. Want als je voor tijd en eeuwigheid je verwachting niet op God stelt, omdat je hem uit je leven wegdeed, dan houd je niets over. Jesaja zegt in vers 20, als wij niet spreken naar het woord van God, als we niet leven naar en uit wat hij zegt, dan zullen we geen dageraad hebben. Daarom bekeer je tot God, elke keer weer, dagelijks. En houd je aan hem vast, blijf op hem vertrouwen. Ondanks alles zal ik de Heere verwachten. Ja, verwachten, dat is iets anders dan afwachten. Niet met de armen over elkaar achteroverleunen en zeggen, we wachten het wel af, dient mijn tijd wel uit. Nee, verwachten is actief. Het is hem opwachten. Zoals we dat zongen uit Psalm 130. Die wachters op de muren die op de uitkijk staan. Zij strekken zich uit en ze turen in de verte met de vraag, het gebed, komt de morgen er alweer aan? Terwijl ze ondertussen heel goed weten, die morgen komt. Want dat gaat zo en dat heeft God beloofd. En daarom is verwachten actief. Dus je oren openzetten voor het woord van God. Dus je laten leiden door zijn stem. Het is je knieën buigen en telkens weer om genade vragen. Het is bidden om de Heilige Geest. Het is geloven, hopen en liefhebben. Het is hem liefhebben, hem danken. Trouw met hem leven. Op hem zal ik hopen. Op hem die de God van het verbond is. Die midden in de duisternis tekenen en wonderen van zijn genade geeft. Jesaja's kinderen met die vreemde namen. Maar het is in deze hoofdstukken niet het eerste kind waar het over gaat. Er was eerder al, wees daar aan het begin van de preek al heel even op, er was ook nog dat kind met die andere naam. Misschien op het eerste gehoor ook al een vreemde naam. Ja, hij is voor ons bekend, maar het blijft een naam met een verkondiging, Immanuel. Jesaja's kinderen hadden daar zeker wel iets van weg, waren er ook een voorafschaduwing van, maar zij waren het uiteindelijk niet. Immanuel kwam later. In de volheid van de tijd, in dat andere, grote en tegelijk kleine kind. Het kind van Bethlehem. God met ons. Jesaja spreekt erover dat God zijn aangezicht verbergt. Maar in Christus laat hij zijn aangezicht zien. Zijn menselijk gezicht als nooit tevoren. Beslissend. Reddend. Er is hoop. Want Jezus Christus leeft. En in hem zijn al Gods beloften ja en amen. En ook nu wil God dat telkens weer in ons leven bevestigen. Zodat we het weten, dat ook vasthouden, hoe donker het ook is. En hoe donker was het trouwens wel niet in die kerstnacht in Bethlehem. En hoe donker is het trouwens later niet geworden op Golgotha, toen Jezus stierf. Hoe donker het ook is, waar hij verschijnt, daar is het licht. Ook in uw leven, ook in ons leven. Juist daar waar het menselijke wijs op het donkerst is, daar komt hij. En als hij er is, dan is het niet donker meer. God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis, maar schenkt ons toch een morgen die vol van luister is. Hij komt ons toch te stade, ook in het strengst gericht. Zijn oordeel is genade. Zijn duisternis is licht. Op hem zal ik hopen. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere God, wij komen u danken dat u juist in het donkerst van de nacht, als het licht verschijnt, als de heldere morgenster, die het zeker maakt dat de morgen komt. En die is gekomen toen u in Jezus op deze aarde kwam. En u liet kennen aan ons als God met ons. U bent te vertrouwen. En wij hebben alle reden om op u te hopen en u te blijven verwachten. Daarom bidden we u ook, leer ons, ook in alle nood van deze tijd of van ons leven of wat het ook is, niet op onszelf, op onze eigen inzichten te vertrouwen, maar op u alleen. Want u alleen kunt ons werkelijk helpen. Leer ons onszelf in uw handen te leggen. En leer ons zo trouw te zijn aan u, omdat u trouw bent aan ons. Heren, wij vragen, leer ons steunen op uw belofte. Wij danken u, Heere God, dat u over uw kerk waakt. Ook vandaag. Geef ons dan ook de moed en de trouw om u te blijven dienen. Als kerk, in de gemeente, persoonlijk, in ons dagelijks leven. Ook al hebben we de wind tegen, dan is die soms schuur en koud. Heere, help ons dat we ons geloof niet bewaren voor achter de voordeur, maar dat we ook in het volle leven durven staan met uw woord. U laat uw woord door ons heen zichtbaar worden, dat wij leesbare brieven van u mogen zijn voor onze omgeving. Om iets te laten zien van wie u bent. Heere, help ons zo u te blijven verwachten. Ook als dat moeilijk is. Ook als het donker is in ons leven. Door onze eigen zonden. Door alle nood en vragen. Door tegenstand wellicht. Geef dat wij uw licht in de Heer Jezus blijven zien. En geef dat deze wereld uw licht mag zien. Ontferm u zo over ons land, over de kerk in deze tijd, onze vervolgde broeders en zusters. Help ons in ons land om u als kerk ook trouw te dienen, in te midden van alle coronabeperkingen, toch voor te blijven gaan met vorm te geven aan uw dienst. Heer, wilt u zo uw eigen werk voltooien. En daarom danken we u voor dit woord. Dat ons erin bemoedigt en dat ons zegt dat u uw werk zult voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Dat geldt uw kerk wereldwijd. Maar dat geldt ook uw gemeente hier op deze plaats, hier in Ochten. Zegen deze uw gemeente. Zegen de broeders van de kerkenraad. Geef hen alles wat ze nodig hebben om de gemeente te dienen, om u te dienen. Wees met alle ouderen, de jongeren, de kinderen, de gezinnen. Gedenk ons zo ook in deze week, de nieuwe week die voor ons ligt. Wees met ons in wat ons wacht. Wees met de kinderen en de jongeren op school. Help ons als we ons werk doen. Sterk ons als we niet kunnen werken. Of ook niet meer hoeven werken. Heer, ontferm u over hen die het moeilijk hebben. Wees met de zieken. Wilt u ze ondersteunen wanneer hun levensweg lichamelijk of psychisch zwaar is. Ondersteun degenen die verdriet hebben, die in rouw zijn. Wilt u de eenzamen gedenken die misschien wel juist nu in deze tijd meer eenzaamheid ervaren dan anders. Als het coronatijd nog altijd is. En sociale contacten nogal eens beperkt blijven. Moeten blijven ook. Heere, geef dat we elkaar blijven zien. Naar elkaar blijven omzien. En de ontmoeting met elkaar blijven zoeken. Om zo in uw naam elkaar nabij te zijn. Heer, houd ons zo vast en doe ons leven onder uw zegen. Samen met al uw kinderen wereldwijd. Wilt u ons zo horen, o God, om Christus wil. Ook als wij ons gebed besluiten. En zeggen, Heere, blijf bij ons. Want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, het zevende vers. Hier in de kerk en thuis verheft uw hart tot God en draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
But we are doing the meetings with Zoom, and also we are doing a lot of other things. We are visiting the people, we care for the people, also we distribute aids for the people during this time, to be near with the people. Also, we start again the church here in Kosovo, and we have different meetings, prayer meetings and other meetings. But we are very, very thankful people from Holland who supported us in our mission to help people and to bring it the gospel in this place. We are praying and every time to share the gospel in this place. Not just the good time, but also in the bad time. We are very thankful. God bless you. We can say also in Holland, dank u wel en God zegen jou. Bye.